Welkom bij Radio Maria. Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars, van harte welkom in onze nieuwe aflevering van Het Inzicht. Wekelijks worden wij wel om de oren geslagen met nieuwe spectaculaire ontwikkelingen in het domein van wetenschap en technologie. Onlangs nog kopte de kranten dat Microsoft 1 miljard dollar steekt in een groep die onderzoek doet naar artificiële intelligentie. OpenAI. Voor ik verder ga, is het misschien gepast om eerst duidelijk te stellen wat artificiële intelligentie precies is. Ik kan het samenvatten in één zin. Artificiële intelligentie is software die zichzelf schrijft. Het schrijft zijn eigen updates, het vernieuwt zichzelf. Als wij denken aan software, dan denken wij aan iets dat we zelf geschreven hebben, dat de mens geschreven heeft, en dat machines doen dat wat wij zeggen, dat we dit alles beheren en onder controle hebben. Maar dat is niet langer waar. Maar terug naar Microsoft en OpenAI. Ze gaan samen technologie ontwikkelen voor supercomputers. Het is de bedoeling dat de artificiële intelligentie zichzelf nieuwe vaardigheden kan aanleren en verschillende taken kan uitvoeren, net als mensen. Artificiële algemene intelligentie noemen Microsoft en OpenAI dat. Nu kan artificiële intelligentie één specifieke taak heel goed uitvoeren. De schepping van artificiële algemene intelligentie wordt een belangrijke technologische ontwikkeling in de menselijke geschiedenis. Het kan de koers van de mensheid bepalen. Het is cruciaal dat de technologie veilig wordt ingezet en dat de economische voordelen overal terechtkomen, zei de leider van het project Sam Altman. OpenAI is in 2015 met veel tamtam in het leven geroepen. Eerder dit jaar onthulde OpenAI een algoritme dat zelf goedlopende zinnen kan schrijven, waaronder nepnieuws. OpenAI besloot daarom de tekstgenerator niet uit te brengen uit angst voor de mogelijke gevolgen. En enkele dagen eerder kwam Elon Musk opnieuw in het nieuws met zijn aankondiging van een computerbrein. Nog voor het eind van 2020 zal een robot draadloze elektroden in de hersenen van een mens plaatsen. Die zorgen ervoor dat het brein via gedachten een computer kan besturen. Een technologie, zegt Musk, die de toekomst van de mens verzekert. Al is lang niet iedereen daarvan overtuigd. In een vorig programma rond wetenschap, techniek en spiritualiteit heb ik tal van voorbeelden gegeven die tot de verbeelding spreken, maar die ons misschien toch nog altijd wat science-fiction-achtig overkwamen. Deze projecten van Microsoft en van Musk laten echter zien dat de science-fiction stilaan harde realiteit aan het worden is. De hamvragen bij al die ontwikkelingen zullen zijn: wat betekent het om mens te zijn? Waar gaat de mens naartoe? Daarover willen we vandaag nadenken. En ik ben hiervoor geïnspireerd door professor emeritus wiskunde van de Oxford Universiteit, John Lennox. Hij is een internationaal gewaardeerd spreker over de interactie van wetenschap, filosofie en religie. Hij heeft ook tal van boeken geschreven over de relatie van wetenschap en christendom. Daarnaast heb ik inspiratie geput uit het andere kamp, dat is het transhumanistische kamp, en een erg aan te bevelen boek dat ons inzicht geeft in de gedachtewereld van de transhumanisten is Homo Deus van Yuval Noah Harari. Harari doseert geschiedenis aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. De huidige fusie van wiskunde en informatica, die artificiële intelligentie is, is het meest explosieve intellectueel actieve onderwerp vandaag. Dit gebied ontwikkelt zich razendsnel. Het is fascinerend dat wiskundige algoritmen op enorme databases werken. Ze kunnen patronen vinden die ons in staat stellen om voorspellingen te doen die uiterst nuttig kunnen zijn. Een voorbeeld. Het team van professor Tom Leenaars van de VUB-ULB heeft een artificieel intelligentie-algoritme ontwikkeld dat het mogelijk maakt om via computeranalyse combinaties van genetische varianten of afwijkingen te identificeren die zeldzame ziekten veroorzaken. Maar er zijn tal van dergelijke voorbeelden. En die hebben gevolgen. Want we zien dat het oude mantra, kennis is macht, snel vervangen wordt door een nieuw mantra. Data zijn macht. En geld natuurlijk. Vooral als ze gekoppeld worden aan artificiële intelligentie. Denk maar aan het grote schandaal van Facebook met Cambridge Analytica dat in 2018 aan het licht kwam. Er zijn duidelijke en fascinerende voordelen aan artificiële intelligentie, omdat we het allemaal op zijn minst op onze smartphones gebruiken. Wat ons zorgen moet baren, is dat artificiële intelligentie een nieuwe soort van technologie is, in de zin dat ze niet lijkt op een uitvinding zoals het mes. Want een mes kan worden gebruikt voor chirurgie en om veel goeds te doen. En het kan worden gebruikt om mensen te doden en veel kwaad aan te richten. Maar op zichzelf is de uitvinding van het mes neutraal. Daarentegen krijgt men de indruk dat artificiële intelligentie helemaal niet neutraal is, want het komt met een aanzienlijke metafysische agenda. Het is over die agenda dat we willen spreken. Het boek Homo Deus van Harari is een fascinerend boek. Harari geeft ons zijn grote visie op de toekomst. En dit vanuit een materialistisch-naturalistisch gezichtspunt. Hij zegt het volgende. Ten eerste, oorlogen zijn aan het verdwijnen. Er plegen meer mensen zelfmoord dan er in totaal gedood worden door soldaten, terroristen en criminelen. Ten tweede, hongersnood verdwijnt. Voor het eerst in de geschiedenis sterven er meer mensen aan te veel eten dan aan te weinig eten. In de vroege 21ste eeuw gaat de gemiddelde mens veel eerder dood aan te grote porties McDonald's dan van de honger. En ten derde, de dood is nu slechts een technisch probleem. Mensen sterven niet omdat God het zo voorzien heeft, of omdat sterfelijkheid deel uitmaakt van een groot kosmisch plan. Mensen sterven altijd door een technische storing. En elk technisch probleem heeft een technische oplossing. We moeten niet wachten op de wederkomst van Christus om de dood te overwinnen. Van oudsher was de dood het specialisme van priesters en theologen. Maar nu nemen de technici het over. Sterke taal van Harari. Harari zegt: als we honger, ziekte en oorlog echt onder controle krijgen, wat komt er dan boven aan de menselijke agenda te staan? Als brandweerlieden in een wereld zonder vuur. Zo moet de mensheid zich in de 21ste eeuw een unieke vraag stellen. Wat gaan we nu met onszelf aanvangen? Waar zullen we in een gezonde, welvarende, harmonieuze wereld onze aandacht en ons vernuft op richten? Die vraag wordt extra urgent door de immense nieuwe vermogens die biotechnologie en informatietechnologie ons verschaffen. Wat gaan we doen met die macht? In elk geval suggereert Harari dat er twee belangrijke aanvullende agendapunten zijn in de 21ste eeuw. Eerst en vooral een heel grote aandacht voor menselijke onsterfelijkheid, die een heel sterke impuls zal krijgen, want de angst voor de dood zit in het hart van elke mens. Het tweede agendapunt is de intensivering van het nastreven van geluk. Maar om dit mogelijk te maken, zegt Harari, zal het noodzakelijk zijn om onze biochemie te veranderen en om ons lichaam en onze geest opnieuw te ontwerpen. We moeten de Homo sapiens opnieuw ontwerpen, opdat hij voor altijd zal kunnen genieten. Nadat we de mensheid boven het beestachtige niveau van overlevingsstrijd hebben gebracht, zullen we nu proberen mensen in goden te upgraden en Homo sapiens in Homo Deus te veranderen. We kunnen er vrij zeker van zijn, nog steeds volgens Harari, dat mensen een gooi naar de goddelijkheid zullen doen, omdat mensen zoveel redenen hebben om zich zo'n upgrade te wensen en zoveel manieren om die te bereiken. Zelfs als één veelbelovend pad een doodlopende weg blijkt te zijn, zullen er altijd alternatieve routes overblijven. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat het menselijk genoom veel te complex zal blijken voor serieuze manipulatie, maar dat zegt nog niets over de ontwikkelingen van interfaces tussen hersenen en computers, het domein waarop Elon Musk actief is met zijn firma Neuralink, en over nanorobots of over artificiële intelligentie. John Gray, een prominent Brits politiek filosoof en schrijver, hij was hoogleraar Europees Denken aan de London School of Economics and Political Science, ziet in zijn boek Zeven vormen van atheïsten de transhumanistische agenda van Homo Deus als een opnieuw verrijzen van het gnosticisme. Het gnosticisme verkondigt immers dat mensen geesten zijn die in een slecht lichaam gevangen zitten waaruit ze moeten bevrijd worden. Volgens Gray is gnosticisme dat geloof van mensen die zichzelf als machines zien en dus is transhumanisme technomonotheïsme. Wat een eigentijdse en bizarre interpretatie van gnosticisme, kun je wel zeggen. Voor Harari wordt het Homo Deus-project gestuurd door de religie van het humanisme die haar filosofie tot haar logische conclusie brengt. Volgens hem is er geen enkel organisme onderworpen aan natuurlijke selectie geschapen door een intelligente schepper. Nog altijd volgens Harari hebben de biologen het juist voor wat betreft het verleden. Voorstanders van artificiële intelligentie kunnen ironisch genoeg gelijk hebben over de toekomst. Professor Lennox daarentegen gelooft dat het juist andersom is, dat biologen verkeerd zitten over het verleden, en ik zal daar straks over spreken in het kader van het eerste scheppingsverhaal, en dat de voorstanders van artificiële intelligentie het ook verkeerd voor hebben wat de toekomst betreft. Harari suggereert dat de mensheid nu op het punt staat om natuurlijke selectie te vervangen door artificieel intelligent design en om het leven uit te strekken en over te brengen van het organisch naar het anorganisch niveau. Die machines zijn meer en meer in staat om menselijke vaardigheden en intelligentie na te bootsen. Daarom moeten wij dringend de vraag: wat zijn menselijke wezens en wat is de menselijke geest, opnieuw stellen. Ooit werden mensen als uniek beschouwd en helemaal gescheiden van dieren aan de ene hand en van machines aan de andere hand. Maar die grenzen worden vandaag vaag, onduidelijk, vertroebeld. Deze vertroebeling komt tenminste gedeeltelijk voort van een verschuiving van de overtuigingen over de aard van de realiteit. We kunnen twee uitgangspunten hebben als we de aard van de realiteit willen verstaan. Ofwel het brute feit van een fysieke wereld zonder meer, ofwel het brute feit van een goddelijke wil en een goddelijk doel achter die fysieke wereld. Dat zijn twee wereldbeschouwingen die diametraal tegenover elkaar staan. De materialistische of naturalistische wereldbeschouwing en de theïstische of zelfs bijbelse wereldbeschouwing. Achter veel van wat over artificiële intelligentie geschreven wordt, ligt een hele reeks materialistische vooronderstellingen. In zijn bestseller The Big Picture schrijft de theoretisch natuurkundige Sean Carroll dat, ik citeer, wij mensen klodders zijn van georganiseerde modder die door de onpersoonlijke werking van de patronen van de natuur het vermogen hebben ontwikkeld om de intimiderende complexiteit van de wereld om ons heen te beschouwen en te koesteren. De betekenis die we in het leven vinden is niet transcendent. Deze soort van reductionistisch denken leidt tot het idee dat het menselijk denken voortgekomen is uit de biosfeer. Waarom zou het dan niet opnieuw verschijnen zodra er voldoende hoog organisatieniveau is bereikt, maar dit keer vanuit de siliconensfeer? Professor Scott Aronson zegt dat, ik citeer, als je het ermee eens bent dat je hersenen bestaan uit het fysieke universum en we weten dat computers dat universum kunnen modelleren, is het redelijk om aan te nemen dat computers met voldoende vermogen en informatie je hersenen kunnen modelleren.
Still, mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds, Hij is erbij in je beproevingen en zorgen. God, u bent mijn God en ik vertrouw op u en zal niet wankelen. Vrede, vorst, vernieuw een vaste geest binnen in mij die rust in u alleen. Door het al zal hij je leiden. Stil, vertrouw op hem. En en hef je schild tegen de pijlen van verleiding. God, u bent mijn God en ik vertrouw op u en zal niet wachten. Verdwijnt wanneer het dag doorbreekt. God, u bent mijn God en ik vertrouw op u en zal niet wankelen. Vrede, vorst, vernieuw een vaste geest binnen.
Beste luisteraars, welkom terug in het programma Het Inzicht. En vandaag spreek ik in het kader van wetenschap, techniek en spiritualiteit over de vraag: wat betekent het om mens te zijn? En voor de pauze was ik geëindigd met te zeggen: als je het ermee eens bent dat je hersenen bestaan uit het fysieke universum, en we weten dat computers dat universum kunnen modelleren, is het redelijk om aan te nemen dat computers met voldoende vermogen en informatie je hersenen kunnen modelleren. Maar er zijn heel wat bezwaren tegen de opvattingen dat hersenen slechts een fysiek universum zijn dat kan gemodelleerd worden. En dat niet alleen vanwege christenen. Roger Epstein, voormalig uitgever van Psychology Today, verwerpt het idee dat ons brein werkt als een computer. Computers spelen geen spelletjes zoals mensen spelletjes spelen. Computers creëren niet zoals mensen creëren. Zij lossen computerproblemen zelfs niet op zoals mensen dat doen. Ook de Vlaamse neuroloog Steven Laurijs is het niet eens met het idee dat ons brein als een computer werkt. Het is geen binair stelsel van nulletjes en eentjes. Integendeel, het is een complex gegeven dat we nog altijd niet volledig begrijpen, aldus Laurijs. Het echte probleem met artificiële intelligentie is de kans dat we blindelings afhankelijk zijn van machines, in slaapgewicht als we zijn, om ze te vertrouwen door slechte metaforen. Het gevaar is dat computers ons in de steek zullen laten en mogelijk op zeer slechte manieren, aldus Epstein. Het brein is meer dan een computer en het kan dingen doen die geen enkele computer ooit kan doen. Er zit zoveel hype in en misleidende zinnen en metaforische taal helpen niet echt. Begrippen zoals neurale netwerken, deep learning en machine learning schijnen uit te gaan van een menselijke intelligentie, maar ze verwijzen meestal alleen maar naar statistische methoden. Professor Leon Kaas, een Amerikaans dokter, heeft ons een sobere waarschuwing gegeven. Ik citeer: "We hebben enkele hoge prijzen betaald voor de technologische verovering van de natuur, maar geen enkele zo hoog als de intellectuele en spirituele kosten om de natuur te zien als louter materiaal voor manipulatie, uitbuiting en transformatie. Met de verzamelde krachten van bio-engineering zullen er nieuwe kansen worden geboden voor een vergelijkbare verslechtering van onze kijk op de mens. Als we onszelf als vlees gaan zien, dan zullen we ook vlees worden." Aldus professor Leon Kaas. Met dit alles als achtergrond wil ik graag het boek Genesis ter hand nemen. Laat ons eens naar het Bijbels perspectief omtrent de schepping kijken. Het Bijbels perspectief is dat God eerst is en dat het universum en onze geesten als het ware afgeleide zijn. Materie is niet de enige realiteit. Het is zelfs geen primaire realiteit. De belangrijkste realiteit is God die geest is. Het universum is geschapen door een gesproken woord. God sprak, lezen we in het boek Genesis. Het universum draagt Gods handtekening, die te herkennen is in zijn wetmatig gedrag, in zijn rationele verstaanbaarheid in termen van wiskunde en in het bestaan van informatierijke macromoleculen in ons DNA. Informatie is nu trouwens een van de allereerste en fundamentele concepten van de wetenschap. De korte Bijbelse beschrijving van de schepping is onderverdeeld in stappen. Een sequentie die een begin heeft en een einde, zodat het verleden per definitie niet helemaal toegankelijk is door het heden te bestuderen. Elke stap begint met God sprak. Daarom is het universum geen gesloten systeem, maar een open systeem dat opgebouwd is door een opeenvolging van inputs van intervallen van woorden. Tussen haakjes, dat is nu net het tegenovergestelde van een hersenloos, ongeleid proces waarin heel wat wetenschappers geloven. Het belangrijkste voor ons is dat er twee dagen zijn waarop God meer dan eens spreekt. Op de derde dag en op de zesde dag. De derde dag wijst naar het verschil tussen het anorganische en het organische niveau. Je geraakt niet van het ene naar het andere zonder dat God sprak. Op de zesde dag gaat het om het verschil tussen dieren en mensen. Volgens Genesis geraak je evenmin van dieren naar mensen zonder dat God sprak. Laten we niet vergeten dat het doel van artificiële intelligentie is om van anorganische siliconen naar anorganisch leven op siliconen gebaseerd te gaan door menselijk intelligent design. De woorden God sprak zijn van de allergrootste betekenis. Op de zesde dag spreekt God nogmaals. Hij spreekt nu tot de mens en hij zegt dat het heel goed is. Dit betekent dat menselijke wezens op een unieke manier in staat zijn om Gods stem te herkennen en te begrijpen. We moeten nadenken over de implicaties die hieraan kunnen verbonden zijn. En we moeten ook nadenken over de aard van artificiële intelligentie. Het tweede scheppingsverhaal is niet in conflict met het eerste. Dit verhaal is uitermate fascinerend, omdat het de duidelijkste omschrijving geeft van wat menselijk leven is, niet in de biologische zin, maar in de zin van wat maakt het leven tot leven. Je kunt zien dat het een stapsgewijs opbouwen is van mensen gemaakt van materie tot aan het hebben van een morele relatie met God. En die relatie is gedefinieerd door zijn woord: van de boom van kennis van goed en kwaad moogt je niet eten, want op de dag dat je daarvan eet, moet je sterven. Mensen zijn dus gemaakt van iets wat al bestond. Dat is natuurlijk waar artificiële intelligentie begint. De poging om superintelligente machines te maken gebeurt met iets wat al bestond. De kwestie is niet zozeer waarvan we gemaakt zijn, maar wel waarvoor we gemaakt zijn. De schrift zegt ons dat God zijn levensadem blies in de neus van de mens, waardoor hij een levend wezen werd. Bestaat er een analogie dat wetenschappers de levensadem kunnen inblazen in een inerte robot, zodat er iets gebeurt? Zou dat ooit kunnen? Niemand weet het. Het volgende wat we in het scheppingsverhaal lezen, gaat over ons esthetisch gevoel. In Genesis 2, vers 9 lezen we: God liet uit de grond allerlei bomen opschieten, aanlokkelijk om te zien en heerlijk om van te eten. Een esthetisch gevoel veronderstelt een bewustzijn. Dat is een fascinerend gebied, omdat de ontwikkelingen in het gebied van beeldherkenning heel ver gaan. Een recent voorbeeld. FaceApp is al tijden populair en is ondertussen al door 100 miljoen gebruikers geïnstalleerd. Maar onlangs barstte de hype pas goed los. Veel BV's en buitenlandse sterren posten volop leuke foto's op sociale media van hun toekomstige oude, grijze zelf. En het levert grappige beelden op. Maar let op, je betaalt een hoge prijs met je data. De populaire FaceApp, een app die 2 jaar geleden is ontwikkeld door een bedrijf in Sint-Petersburg, gebruikt een speciale techniek om te berekenen en te laten zien hoe je er zoveel jaren jonger of ouder uitziet. Of hoe je eruit ziet als iemand van het andere geslacht. Leuk, maar niet zonder risico's. Experten waarschuwen namelijk voor de gevaren van het gebruik van de app. In de privacyverklaring van het Russisch bedrijf staat dat allerlei informatie van gebruikers wordt opgeslagen. Zoals de foto's van je gezicht die je in de app-omgeving maakt, maar ook je IP-adres, je locatie, toestelgegevens van je smartphone en overige informatie verzameld door cookies. Wat ze vervolgens precies met die informatie doen, is onduidelijk. Niet onschuldig dus. Trouwens, gaat het bij beeldherkenning over hetzelfde als over zien? Wat is het verschil tussen patroonherkenning, beeldherkenning en louter zien, wat een bewuste mentale herkenning impliceert? Kunnen er robots gemaakt worden die esthetisch kunnen aanvoelen? Waar we natuurlijk voor staan, is de zeer diepe vraag naar de relatie van geest tot lichaam. Dat is ingewikkeld. Het Nieuwe Testament leert ons dat mensen geest, ziel en lichaam zijn. Jezus zegt in het Matthäus-evangelie: wees niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden, maar niet de ziel. Vreest veeleer hem die en ziel en lichaam in het verderf kan storten in de hel. Deze passage laat zien dat de ziel niet het levende lichaam is, omdat ze niet kan worden gedood door mensen. David Chalmers, een Australische bewustzijnsfilosoof, hij is verbonden aan de Australian National University, die sterk geneigd is tot materialisme, zegt dat een reductieve verklaring van bewustzijn onmogelijk is. Maar er is nog meer. Er zijn rivieren die uit deze tuin vloeien. Uit Eden stroomt de rivier die water geeft aan de tuin, lezen we in Genesis 2, vers 10. Het is een vreemde beschrijving, want als je de rivier die zich in vier armen splitst volgt, kom je in het land van Shawila, Kus en Assur. Daar is goud en het is voortreffelijk. Waarover gaat het? Het gaat vermoedelijk om een ander aspect van wat het betekent om naar Gods beeld en gelijkenis geschapen te zijn, namelijk de gave van nieuwsgierigheid. Wij volgen de rivieren benieuwd om wat we zullen vinden. Artificiële intelligentie is een spectaculair voorbeeld van het volgen van een intellectuele rivier. Wij willen weten waarheen hij zal gaan. We zijn nieuwsgierig. Nieuwsgierigheid is een door God gegeven potentieel. Waarom zouden we het niet doen? Zijn er grenzen? Dat zijn heel belangrijke vragen die we onszelf moeten stellen. Is nieuwsgierigheid te vertalen naar een artefact van siliconen?
Kan uit zichzelf rein voor u staan, de zonden van mijn hart klagen mij steeds aan. Is er iemand die mij bevrijdt van mijn ongerechtigheid, of moet ik in zonde leven voor altijd? Hoor, daar klinkt een stem, het is volbracht. Jezus droeg de schuld dwars door de donkere nacht. En wat mij bezighoudt, die schuld die mij benauwt, droeg u voor mij, omdat u van mij houdt. O Vader, dank u wel dat u uw Zoon gezonden heeft. Jezus, dank u wel dat u uw leven aan mij geeft. Het oude leg ik neer, het nieuwe neem ik aan. Alleen op grond van wat u heeft gedaan. Gereinigd door uw bloed. O Vader, dank u wel dat u uw Zoon gezonden heeft. En Jezus, dank u wel dat u uw leven aan mij geeft. Het oude leg ik neer, het nieuwe neem ik aan. Alleen op grond van wat u heeft gedaan.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, in dit programma van Het Inzicht staan we stil bij de vraag: wat betekent het om mens te zijn in onze huidige technologische wereld? En we waren bezig met het Bijbelse perspectief te onderzoeken dat we in het boek Genesis vinden. En we hadden het al over ons esthetisch gevoel, over de gave van nieuwsgierigheid. En nu willen we eens nadenken over het werk. Werk maakt deel uit van ons leven. Het maakt opnieuw deel uit van wat het betekent geschapen te zijn naar het beeld van God. En daar rijzen dan toch wel grote vragen naar wat het effect van verdere ontwikkelingen van artificiële intelligentie op onze banen zal betekenen. Werk vormt een groot deel van het welzijn van de mens. En de vraag hoe het eruit ziet in het licht van een invasie van een robotachtige slavengemeenschap is inderdaad erg belangrijk. Maar er is nog meer te zeggen over wat een mens is. In die fascinerende tuin van Eden waren er dieren die een naam moesten krijgen. En Genesis brengt ons naar het begin van de taxonomie. Taxonomie is de biologische vakwetenschap die zich bezighoudt met het vinden, beschrijven, benoemen en indelen van alle soorten organismen. En dat is een fundamentele intellectuele discipline die zich over heel veel gebieden uitstrekt. Denk je dat artificiële intelligentie in staat zal zijn om op een intelligente manier namen te geven aan dingen? Misschien wordt er al aan gewerkt, wie weet. Mensen hebben onderscheiden capaciteiten die uniek zijn onder alle organismen. De capaciteit om gevoelig te zijn voor informatie en ze te appreciëren, om ze te trachten te interpreteren en ze over te brengen. Is dat hetzelfde als informatieprocessing, hoe gesofisticeerd ze ook mag zijn? Mensen kunnen ook een onderscheid maken tussen een teken en wat het betekent. Een ander aspect is natuurlijk de relatie tussen mannen en vrouwen die van het leven echt leven maakt. En dat roept enorme vragen op als het gaat om robotachtige metgezellen. Maar het allerbelangrijkste hier is het menselijk-morele gevoel. Want er waren twee fascinerende bomen in die tuin. Dit verhaal van de bomen is een van de meest interessantste en diepste uit de literatuur, want in dit verhaal, hoe samengebald het ook is, vinden we de voorwaarden voor moraliteit. De mens was vrij om op ontdekkingstocht te gaan en te eten zoveel hij wilde. Maar er was één vrucht die door God verboden was. De vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad. Let op, het gaat niet over de boom van kennis, zoals sommige auteurs ons trachten wijs te maken, alsof er geen kennis in de tuin was en je uit de tuin moest ontsnappen om kennis te krijgen. Het gaat hier om de boom van kennis van goed en kwaad. Alles wat we in Genesis kunnen lezen en wat we tot nog toe gezegd hebben, zou ons ervan moeten overtuigen dat de tuin vol was van het potentieel om je intellectuele verlangens en nieuwsgierigheid te bevredigen. Het is eenvoudigweg een wijdverbreide leugen dat God tegen de mens zou zijn die toeneemt in kennis. God gaf de mens de waardigheid een moreel wezen te zijn. De mens was dus vrij om te eten, maar er was één iets dat verboden was. De relatie van de mens tot God was gebaseerd op het woord van God. In het eerste scheppingsverhaal is het woord van God actief in het proces van de schepping. In het tweede scheppingsverhaal is het woord van God actief in het creëren van morele relaties, maar ook in het afschrikken ervan. We weten dat de oude slang God verkeerd vertegenwoordigde door te zeggen dat de mens als God zou zijn in de kennis van goed en kwaad, met andere woorden homo deus. Zo zijn we terug bij Harari en zijn visie op de toekomstige mens. En de man en de vrouw, die van Gods vriendschap en nabijheid hadden genoten, begonnen te vluchten en sinds dat ogenblik zijn we altijd op de vlucht geweest. De leugens in het menselijk hart van vandaag zijn dat vermoeden dat als er een God is, hij van nature vijandig tegenover ons staat. De geschiedenis van de mensheid toont dat datgene wat elke generatie ontsierd heeft, onze greep op autonomie is en het verlies van controle. Als we het zo bekijken, dan is dat ook de angst die rond artificiële intelligentie hangt. Wat als onze creaties uit de hand lopen? Denk aan het voorbeeld van OpenAI dat een algoritme had gemaakt dat zelf goedlopende zinnen kan schrijven, waaronder nepnieuws. Zal een superintelligente homo deus aan de rest van ons doen wat wij God hebben aangedaan? Want als we het Genesis-verslag van de val van de mens zien als een voorafschaduwing van de angsten over robots, dan krijgt Genesis het probleem helemaal scherp gesteld en wel precies de juiste redenen. Het is een zorg over autonomie zelf. Wat kunnen robots doen als we hen niet volledig meer kunnen controleren? Zullen zij zich houden aan hetzelfde waardesysteem als wij? Zullen ze besluiten ons niet te gehoorzamen? Wat zal onze relatie met onze creaties zijn? We kunnen dankbaar zijn voor het Hebreeuwse verslag van Genesis voor het waarschuwen voor dit gevaar en dit al duizenden jaren geleden. Dingen komen dus samen over een aantal heel belangrijke zaken. We kunnen niet zomaar aannemen dat een superintelligentie noodzakelijkerwijze een van de eindwaarden deelt die stereotyp geworden geassocieerd met wijsheid en intellectuele ontwikkeling, zoals wetenschappelijke nieuwsgierigheid, liefdadige zorg voor anderen, afstand doen van materiële verworvenheid, smaak voor verfijnde cultuur, eenvoudig vermaak, nederigheid, onbaatzuchtigheid en ga zo maar door. Wij laten tegenwoordig onze beslissingen meer en meer over aan machines. Maar machines zijn geprogrammeerd door mensen. En mensen hebben een track record van systematische fouten en zelfs van kwaadaardigheid. Er was nog een tweede boom in de tuin. De boom van het leven. En dat brengt ons tot het onderwerp dat bij Harari op nummer 1 staat op zijn agenda, het idee van cyberonsterfelijkheid. Het zou kunnen dat het feit dat de boom van het leven, die weggenomen werd voor de mensheid, waardoor zij niet langer permanent fysiek in leven konden blijven, de onbewuste aanzet is voor een steeds dwingender zoektocht naar een soort van levenselixier ingebed in siliconen, de supercomputers. Want het verhaal van Genesis houdt duidelijk in dat aan mensen onmiddellijk na de val geen intrinsieke fysieke onsterfelijkheid gegeven is. Sommige mensen hebben hierop interessante commentaren gegeven. Zo zegt Hannah Arendt bijvoorbeeld: het transhumanistisch project is een rebellie tegen het menselijk bestaan zoals het gegeven is. Een gratis geschenk uit het niets, seculier gesproken natuurlijk, dat hij, als het mogelijk zou zijn, wil vervangen door iets wat hij zelf gemaakt heeft. God kwam tussen beiden na de eerste poging om een homo deus te produceren. Dat lezen we in Genesis 3, het relaas van de zondeval. Hij kwam ook tussen beiden in het tweede project, toen mensen een toren wilden bouwen die tot aan de hemel zou reiken, de toren van Babel, Genesis 11. Zal hij opnieuw tussen beiden komen? We moeten misschien tweemaal nadenken vooraleer we ja zeggen. De transhumanist en professor Max Tegmark beschrijft een aantal interessante scenario's in zijn Omega-project. Ik citeer. Voor het eerst werd onze planeet bestuurd door één enkele macht, Prometheus genaamd, versterkt door een intelligentie die zo groot was dat ze waarschijnlijk het leven mogelijk kon maken om miljarden jaren lang te floreren. Prometheus controleert de wereldeconomie op een totalitaire wijze. Iedereen draagt een beveiligingsarmband die de functionaliteit van een Apple Watch combineert met continu uploaden van positie, gezondheidsstatus en gesprekken en die bepaalt wat u kunt kopen en verkopen. Einde citaat. Tot zover zijn denkbeeldig scenario waar we in onze huidige maatschappij al een en ander van zien. Men kan het niet helpen zich te realiseren dat de Bijbel hier iets over zegt.
En chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins. Corps en toi, la parole a surgi, tu es sa résonance et tu franchis des monts pour emporter la voix. Marche avec nous, Marie, au chemin de la vie. chemin, pour suivre au Golgotha le Fils de ton amour, que tous sont condamnés. Tu te tiens là debout, au plus près de la croix, pour recueillir la vie de son cœur transpercé. Marche avec nous, avec l'Église en marche, dès les commencements, tu appelles l'Esprit en ce monde aujourd'hui. Assure notre marche, que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde. Ils sont chemin
Beste luisteraars, er staan veel metaforen in de Bijbel, met name in het boek Daniël en in het boek Openbaring. Wat opvalt in het boek Daniël is dat die beesten cyborgs zijn. Ze zijn een mengeling van dieren en metaal. In het boek Openbaring vind je enkele interessante beweringen. Laten we eens naar het volgende kijken, met in gedachte wat professor Techmark zegt. Er wordt ons gesproken over een beest dat de aanbidding van een ander beest aanbeveelt, dat de mensen die op aarde rondlopen misleidt. Openbaring 13, versen 14 en 15. Het misleidt de bewoners der aarde door de wonderen die het in staat is te doen in dienst van het beest. Het overreed hen een beeld op te richten ter ere van het beest dat door het zwaard werd gewond, maar in leven bleef. Hem werd zelfs toegestaan levensadem te geven aan het beeld van het beest, zodat het begon te spreken. En het bewerkte dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, ter dood werden gebracht. En het maakt dat allen een merkteken ontvangen op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En niemand kan kopen of verkopen als hij dat teken, de naam van het beest of het getal, niet draagt. Dat lijkt toch verrassend sterk op het scenario van Techmark. Voordat je je haast om te zeggen dat dit maar een metafoor is, moet je je afvragen, wat is de realiteit die achter de metafoor schuilt? Want dat is nu juist waar het bij een metafoor om gaat. Het wil een onderliggende realiteit verklaren. We lezen verder in het boek Openbaring. Nu komt het aan op scherpzinnigheid. Wie doorzicht heeft, kan het getal van het beest berekenen. Het duidt een mens aan. En het getal van die mens is 666. De belangrijke vraag hier is niet, wie is het? Er zijn al zoveel pogingen ondernomen om uit te leggen wie het is. Wat is dat beest? Het wordt ons expliciet verteld, het is een mens. In het licht van alles wat we tot nu toe gezegd hebben, moeten we dit stukje uit de schrift heel erg au sérieux nemen. Want als dit metaforische taal is, dan is het elders vertaald in heel eenvoudige taal in de brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Het gaat over de goddeloze mens. Ik citeer. Eerst moet de grote afval komen en de goddeloze mens zich openbaren. De zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft boven al wat God heet of vereering ontvangt. Zo zelfs dat hij zich neerzet in Gods tempel en zich voor God uitgeeft. Herinnert gij u niet dat ik u dit meermalen gezegd heb toen ik nog bij u was? Wat hem thans tegenhoudt, weet gij. Hij zal zich niet openbaren voor zijn tijd. Het geheim der goddeloosheid doet zijn werking al gevoelen. Alleen moet diegene die hem nu tegenhoudt nog van het toneel verdwijnen. Dan zal de goddeloze zich openbaren. En de Heer Jezus zal hem doden met de adem van zijn mond en hem vernietigen door de luister van zijn aankomst. De komst van de goddeloze zal steunen op de kracht van Satan en vergezeld gaan van allerlei wonderen, tekenen en goochelkunsten en van alle mogelijke misdadige verleiding. Tot daar Paulus. Hier vind je al de karakteristieken terug van het beest in het boek Openbaring, maar nu in heel eenvoudige, heldere taal. Hoe ver zal die specifieke vijand van God mogen gaan? Het beest maakt een beeld dat spreekt en dat de hele aarde misleidt. Dat is geen onschuldige kleine zaak. In het licht van onze discussies wordt het steeds plausibeler. John Gray reageert hier natuurlijk tegen en hij zegt: mensen kunnen de wetenschap gebruiken om zichzelf in zoiets als goden te veranderen, zoals ze zich dat hebben voorgesteld. Maar er zal geen superwezen op het toneel verschijnen. In plaats daarvan zullen er veel verschillende goden zijn, elk van hen een parodie op menselijke wezens die ooit bestonden. Maar Gray heeft het verkeerd voor. Er zal een superwezen verschijnen, zoals Paulus aan de Thessalonicenzen schreef. Het is onze centrale hoop. In zekere zin kan het transhumanistisch project worden gezien als een parodie op het christendom. Wij zijn geboren schepselen van God, maar dan zijn we verwekt als kinderen van God, omdat iedereen die hem heeft ontvangen, daardoor het recht gekregen heeft om kinderen van God te worden. In de eerste Korintiërsbrief lezen we: en gelijk wij het beeld van de aardse hebben gedragen, zo zullen we ook het beeld dragen van de hemelse mens. Zij die geloven hebben eeuwig leven. En dat is natuurlijk een spectaculaire upgrade, om het met de woorden van de transhumanisten te zeggen. Dat hebben wij als christenen al ervaren en het maakt ons klaar voor een ander soort van nieuwe wereld. Daar moeten we iets over zeggen. God zal uiteindelijk afrekenen met de fysieke dood, maar hij zal dat niet doen met technologische middelen, zoals Harari suggereert. Er zal integendeel verrijzenis van de doden komen. We lezen terug voor uit de Korintiërsbrief. Ik bedoel dit, broeders. Vlees en bloed kunnen niet delen in het koninkrijk van God en het vergankelijke heeft geen aandeel in de onvergankelijkheid. En nu deel ik u een mysterie mee. We zullen niet allen sterven, maar wel allen van gedaante veranderen, opeens, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal weer klinken en de doden zullen verrijzen in onvergankelijkheid. En wij zullen van gedaante veranderen. Dit sterfelijk lichaam moet siliconen aantrekken? Nee, het moet onsterfelijkheid aantrekken. Hoe vooruitziend en bemoedigend is dit? De ultieme bevestiging van de mensheid versie 1.0, zoals God ze maakte, is deze. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zulk een heerlijkheid als de enige geborene van de Vader ontvangt, vol genade en waarheid. 1 Johannes eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie. Ja, er zal een upgrade gebeuren. We hebben de eerste installatie ervan al ontvangen bij ons doopsel. Maar we zullen veranderd worden, van gedaante veranderen, en die andere wereld heeft niets van doen met wiskunde, fysica en chemie. Als verrijzenis iets betekent, als de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde iets betekenen, dan kunnen we uitkijken niet naar een uploading van ons bewustzijn op siliconen, maar naar een permanent glorierijk bestaan voor de God die ons uiteindelijk daarheen wilde brengen. Beste luisteraars, ik wil graag afsluiten met een terugblik op het tweede scheppingsverhaal. We lezen in het boek Genesis: toen Yahweh God de aarde en de hemel maakte, waren er op aarde nog geen wilde planten en groeide er geen enkel veldgewas, want Yahweh God had nog geen regen op de aarde laten vallen en er was nog geen mens om de grond te bebouwen, om het water uit de aarde omhoog te halen en de aardbodem te bevloeien. Toen poetseerde Yahweh God de mens uit stof, van de aarde genomen, en hij blies hem de levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. Het Latijnse woord voor gebed, oratio, heeft zijn wortels in de woorden os ad ora, waarbij het woordje os betekent mond, aangezicht. Letterlijk betekent het mond op mond. Mond op mond, zo was het dat Adam tot leven kwam, door Gods levensadem die in zijn neus geblazen werd. Gebed en leven, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder gebed kunnen wij niet leven. Laten we meer en meer mensen van gebed worden die volop kiezen voor Gods leven, voor een glorierijk bestaan, voor Gods aanschijn. Dat en dat alleen is onze bestemming. Beste luisteraars, hebt u nog vragen of opmerkingen over dit programma? Dan kunt u telefoneren naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be. Bedankt voor het luisteren.